Goedemorgen, gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat iedereen dat laagje sneeuw heeft kunnen overleven, kunnen trotseren. Vanmorgen in de dienst gaat voor dominee Ad van der Dussen. Fijn dat u er weer bent. Het is anderhalf jaar geleden dat de grote vakantie begonnen is. Fijn dat u weer in ons midden bent om te preken. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En ook de tieners van tienergroep 2 komen bij elkaar. 1, 2 niet, alleen 1. Oké, dan staat het verkeerd op mijn blaadje. Dankjewel. Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En na afloop staan dominee Van der Dussen en ik staan hiervoor in de kerk. Als je vragen of opmerkingen hebt of wat dan ook, dan ben je van harte welkom ons aan te spreken. Muzikale begeleiding wordt in de dienst verzorgd door de band en organist is Jaap Mulder. Omdat het vandaag de derde zondag van Advent is, zal een van de kinderen een kaars of de kaarsen aansteken en een gedichtje voorlezen. Kom maar naar voren.
Twee weken, dat is niet meer zo ver. Je droomt meer in het donker van geflonken van een ster. We vieren samen dan het feest van het volle licht. Want Jezus is geboren, wat een blij bericht. Het is zo lang geleden, wat is er aan de hand? Ja, al die eeuwen lang staat God nog steeds aan onze kant.
We zingen nu eerst uit liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, lied 441, de versen 3, 5 en 10. Na een moment van stilte belijden we dat we afhankelijk zijn van God en horen we zijn groet. Daarna zingen we uit liedboek voor de kerken, psalm 85, vers 1, 2 en 4. En na deze psalm kunnen de kinderen en tieners naar hun eigen ruimtes gaan. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Thank you. Laten we stil worden voor God. En nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Amen. Kinderen van groepen 1, 2 en 3, zoals gezegd, jullie kunnen naar je eigen plek gaan. Dat geldt ook van de tieners van tienergroep 1. Al met al een heel gezelschap. En dan rekenen we nog niet eens mee de kinderen in de crèche, de allerkleinste. Goed om ook voor hen allemaal te bidden. Ik wil voorgaan in gebed. Hemelse Vader, daar word je altijd vrolijk van als mens. Bij het zien van zoveel kinderen. En dat daar in uw hart ook een enorme plek voor is. En dat we er dus helemaal bij horen. En zo bidden we voor hen en voor die allerkleinste. Dat ze dat ook doorkrijgen. Dat ook voelen aan hoe er met ze om wordt gegaan. En we bidden nu voor al die mensen die die geschriften voor inzetten. Dat er dan ook leuke en zinnige dingen voor ze worden gedaan. Wilt u dat allemaal zegenen? We danken u sowieso voor de bonte verscheidenheid waarmee we in de kerk komen. Alle leeftijden, alle beroepsgroepen. Alle soorten opleidingen, alle soorten culturen, alle soorten karakters. En wilt u ons helpen om dat niet zoals dat in de samenleving zo gauw gebeurt, allemaal op te delen in aparte segmenten, maar om goed te mengen. En helpt u ons om zo met elkaar om te gaan dat iedereen zich gezien weet. En in die bonte verscheidenheid willen we voor u neerleggen dat we allemaal volkomen gemeenschappelijk hebben. Dat we alleen maar door het doopwater heen bij uw troon kunnen uitkomen. Dat alleen in de vergiffenis van onze zonden, dankzij Christus, wij allen hier een plek hebben bij u. Wij willen ook voor u neerleggen dat we het naar vinden dat we in het strijden tegen de zonde zo vaak ook weer nederlagen lijden. En dat er ook in de kerk soms een gedoe is waar u niet vrolijk van wordt. En des te meer prijzen we u dat u trouw bent aan ons, aan uw gemeente. En zo willen we nu ook ons verlangen uitspreken dat u in deze dienst doet wat u beloofd hebt. Uw hand wilt leggen op een ieder van ons door uw woord en Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Kunnen we het evangelie brengen uit wat geldt als het beroemdste vers uit de Bijbel. Johannes 3 vers 16. En als toegangsroute naar dat vers heb ik gekozen het verhaal van Lazarus in Johannes 11. Een geweldig lang verhaal. Het wordt bijna helemaal voorgelezen. En we gaan die voorlezen, juist omdat het anders veel te lang wordt, onderbreken. En daarvoor hebben we ons lied van de maand bij de hand. God in ons midden. En dat zingen we dus een paar keer een couplet. We doen het eerst zodat Annelies van der Heijden leest voor Johannes 11 vers 1 tot 16. Dan zingen we couplet 1 en 2 van Hemelhoog 6, 32. Dan leest Annelies verder tot en met 27. Dan zingen we het derde couplet. En dan leest Annelies de slotverzen 32 tot 53. En dan zingen we 4 en 5.
Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was die Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet op uit op de dood, maar de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden ze, de leerlingen, de Joden willen u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet. Want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen en ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, dan zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik het niet was bij hem. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En wie er waar, en er waren ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Maria, dat weet ik. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had toch nu ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal die steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank! Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten! De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkele gingen naar de fariseeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de fariseeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in en dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen: jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat er één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Hij zei dat niet uit zichzelf als hoge priester. In dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden.
Het vraagt een zekere onverstoorbaarheid van de kerk, broeders en zusters, om in deze tijd, net als altijd, de adventsperiode te houden ter voorbereiding van het kerstfeest. Er is zoveel te doen in de wereld en een toenemend gevoel van onveiligheid en onzekerheid en verontwaardiging over ontzettende onmenselijkheid slaan zo om zich heen dat het onverstoorbaarheid vraagt. En wij gaan toch weer kerstfeest vieren. En wij leven daar naartoe vandaag op de derde adventszondag. En aan mij en aan zo oneindig veel collega's van mij wordt gevraagd om maar weer heel duidelijk en luid en blijmoedig te zeggen dat de wereld er niet hopeloos voor staat. Ondanks alles, niet hopeloos. Vanwege kerst, de komst van Christus. En dat is dan ook de strekking van dat beroemde Bijbelvers, waarin het hele evangelie tot een kern wordt samengepakt. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gaf. Hij mag er wel op. Johannes 3, vers 16. Beamers, of kan ik het zelf? Laat ik eens proberen. Nee, er gebeurt niks. Ah, zo. Oh, er is verschil tussen wat ik te zien krijg en u. Dat u het ziet is belangrijker. Beroemde woorden. En daardoor ook woorden die, voor je het weet, het ene oor in en het andere uitgaan. En daarom vanmorgen een wat ongewone route ernaartoe, om ze open te leggen. Johannes 11. Waarom Johannes 11? Omdat een aantal belangrijke woorden van Johannes 3, vers 16, daar terugkomt en als het ware voor ons gaan stralen. En het eerste woord is liefde. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Helpt dit? Nee. Ja, dit helpt hem. Opvallend dat dat woord liefde ook in Johannes 11 een aantal keren met nadruk naar voren komt. Maar daar in het klein, niet meer in het groot, de wereld, maar in dat kleine gezelschap van een overleden man, zijn twee zussen en een van hun beste vrienden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Wordt met grote nadruk gezegd. En dan die eretitel vriend. Dat komt uit de mond van Jezus. Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Dan proef je ook de warme verbondenheid. En dan misschien wel het hoogtepunt, als de tranen komen van Jezus en de mensen geschokt reageren en zeggen, kijk nou toch eens, wat heeft hij veel van hem gehouden? En dat is vriendschap. Dat de tranen je in de ogen springen als je in het huis bent van je vrienden en het is een sterfhuis geworden. Bijna nooit wordt Jezus zo diep menselijk getekend in de Bijbel als hier. Net als wij, kapot van verdriet. Want zijn vriend is dood. Wat moet hij veel van hem gehouden hebben? Ja, dat is ook zo. En precies hetzelfde woord voor liefhebben. En er worden in de Bijbel wel vier woorden voor liefhebben gebruikt. Maar precies hetzelfde woord voor liefhebben dat hiervoor wordt gebruikt. Voor die vriendschapsliefde van Jezus. Dat vinden we in Johannes 3. En nu is het heel groot. Maar dan mag je dus, om zo te zeggen, dat intieme en dat emotionele en dat bloedwarme indragen in Johannes 3. Zo lief heeft God de wereld. Zo lief heeft hij jou. Boven ons voorstellingsvermogen. Zo lief. Met die warmte waarmee de zoon in het huis van Lazarus huilt vanuit zijn enorme verbondenheid. God is de ziel van het heelal dus. Laat je niet aanpraten dat dit heelal leeg en zieloos is. En dat de diepste krachten uiteindelijk macht en gewelddadigheid zijn. De allerdiepste kracht in het heelal is de liefde, deze liefde van God. En dan die andere woorden die zo bekend zijn geworden uit Johannes 3. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nee, dat gaat te hard. Ik bemoei me ermee, geloof ik. Ja, ik zal het niet meer doen. Dat woord verlorenheid, dat is natuurlijk een lastig woord, hè, verloren gaan. Dat roept huiveringwekkende gevoelens op aan wat de kerk vroeger misschien wat te veel heeft gedaan. Drukken op dat perspectief van de eeuwige verlorenheid. Maar het is ook een woord dat we niet kunnen missen. En dat je misschien ook veel meer moet terughalen uit die verre eeuwigheid straks naar nu. En dat is ook wat het verhaal van Lazarus laat zien. Het is een verhaal van verlorenheid. Er zit een enorme beklemming in. De beklemming van, u was er niet. Als u er geweest was, dan was dit niet gebeurd. Maar u was er niet. En nu is die dood. U was te laat. Alleen dat al, het woord te laat, kan zo'n gevoel van verlorenheid oproepen. Ik moest er van de week aan denken toen we het allemaal over die stint gingen. Die bolderkar, elektrische bolderkar. En achteraf zeggen, hoe heeft dat ding ooit de weg op kunnen gaan? Hoe hebben we het ooit goed kunnen keuren, zei het parlement. Het is te laat. De kinderen in Os komen er niet mee terug. En nu wordt in Johannes 11 vooral ook benadrukt dat als u er nou maar was, maar u was er niet. En dat is verlorenheid ten diepste, dat je alleen bent met machten die groter zijn dan jij. En dat de enige die er tegen opgewassen is, verstek laat gaan. En het afschuwelijke is dat door heel de Bijbel heen het motief loopt dat mensen zeiden, ja, maar daar is het ons ook eigenlijk wel om te doen. Dat wij een wereld bouwen zonder God. Een wereld waarin wij toch zelf het heft in handen nemen en de boel gaan opzetten zoals hij het had moeten doen. En ergens beleven wij in onze tijd in de westelijke samenleving misschien wel het hoogtepunt van een project dat al een paar eeuwen gaande is om een wereld in elkaar te zetten waarin God uit het publieke domein totaal verdreven is. Men is met heel veel optimisme daaraan begonnen, aan dat project. Vanuit de verwachting dat wij mensen met ons gezond verstand een hoop klaar kunnen krijgen. En dat is ook waar. Wat is er veel gewonnen in die paar eeuwen aan technologie, medische mogelijkheden. Fantastisch veel. En toch zien we nu hoe het zich tegen ons keert. Daar kon ik uren over doorgaan, dat ga ik niet doen natuurlijk. Maar het keert zich tegen ons. En er is ineens een huiver van, zijn wij nu bezig met ons immense menselijk vermogen, onze eigen planeet te vernietigen? Een van de meest afschuwelijke woorden in Johannes 11 is dat woord stank. Iets waar je eigenlijk ook niet aan wil denken. Omdat dit ook weer zo radicaal is. Hij is echt dood. En dan moet je denken aan de beelden van hulpverleners die in aardbevingsgebieden overleden mensen proberen op te scharrelen en te begraven. En misschien nog overlevenden. En altijd mondkapjes voor. Omdat de stank niet te harde is. Daar moet je niet aan denken. Maar dat is dus het einde van een mens. Een mens met heel dat grandioze brein. Het valt uit elkaar. En het rolt weg. En dat is in al zijn huiveringwekkendheid een symbool van verloren gaan. En als er dan niet meer die deur open gaat, waardoor het licht van God over je leven valt. Maar als die dan ook echt dichtgetimmerd is. Als die er niet meer bij kan. En als wij hem er niet meer bij willen. Dan is verlorenheid is dit perspectief waar een heleboel mensen ook zachtjes aan wel bij uitkomen en wat met name door kunstenaars ontzaggelijk diep tot uitdrukking wordt gebracht. We zijn het aan het verliezen en het einde zal zijn een dode planeet die zo'n gek door het heelal zuist. Geen baby hoor je meer een geluid maken. Geen radio klinkt meer. Totale zinloosheid. Daarvan reddet hij de Heer. En daarom is het zo van opperste spanning dat terwijl die gewaarschuwd wordt voor die stank, hij gaat ingrijpen. Hij redt ons van de verlorenheid van een project zonder God, dat we zelf gewild hebben als wereld. En hij doet de deur open en het hemelslicht valt binnen. En hij zegt, haal die steen eraf. Ook als God te laat komt, komt hij niet te laat. Dat is dus eeuwig leven dat Jezus geeft. Dat die deur weer open gaat en dat ineens dat hemelslicht over je bestaan glijdt. Oh, maar dan is het niet verloren. En dan zie je even later, dat wordt in het volgende hoofdstuk verteld, wat Lazarus bij Jezus te gast is aan tafel. Dat is een symbool van het grote bruiloftsmaal. Daartoe is Jezus gekomen, om weer binnen te komen in onze voor God zo potdicht gemaakte wereld. En dat vraagt geloof. En ieder die in hem gelooft, die zal ontvangen. Opvallend ook, zoals dat met grote nadruk door het verhaal van Johannes 11 heen loopt, dat Jezus voortdurend maar een appel doet. Geloof je mij? Ben je bereid om door je vertwijfeling heen te breken? Ja, natuurlijk zijn wij af en toe vertwijfeld over wat we meemaken. En al helemaal als het in ons eigen leven gebeurt. Zijn we bereid om door die vertwijfeling heen te gaan en die hand te grijpen? Dat is wat Jezus vraagt. En zo is het geloof van die zusters de poort waar hij door het graf gaat benaderen. Dat is het appel van morgen. Dat je je niet laat bevangen door de vertwijfeling. En niet cynisch ook wordt. En sceptisch van ach, ach, ach. Ja, die kerk die heeft me al zo lang aan het lijntje gehouden met mooie praatjes. Geloof je het? Dat ik gekomen ben. Voor wie gelooft, is echt geen macht te groot. Als God ons leven binnenkomt met zijn licht, geen macht te groot. En dan het laatste, dat ik nog even oversloeg, en dat misschien ook wel de diepste kern van alles is, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Ja, ik heb daar maar weg bij gezet. Weggegeven. Het woord geef is hier heel opvallend. Staat niet zoals vaak in de Bijbel, heeft hem overgegeven, heeft hem gegeven, een cadeau. Heeft hem weggegeven, hier is die, nou is die van jullie. Dat is kerst. Nou is die van jullie. Hier heb je hem. Ik geef hem weg. En dat weggeven betekent dat hij ook prijsgegeven wordt aan afwijzing. En merkwaardig, zo nadrukkelijk als dat in Johannes 11 ook aanwezig is. Het begint er al mee dat de leerlingen protesteren en zeggen, wat, wilt u naar ze toe? Maar dat is het hol van de leeuw. Ze willen u daar stenigen. Blijf toch op veilige afstand, meester. Niet daar naartoe. Levensgevaarlijk. En Thomas, die het helemaal doorziet, laten we maar meegaan en met hem sterven. Van meet af aan is het redden van Lazarus verbonden met het sterven van Jezus. Dat blijkt ook uit wat er na afloop gebeurt. Juist die opwekking van Lazarus geeft aanleiding voor een aantal Joden om naar de Farizeeën en hoge priesters toe te gaan en te zeggen, nu moet u echt iets doen, want nou houden we het niet meer in de hand. Juist de opwekking van Lazarus betekent concrete plannen om hem te doden. En dan spreekt de diensttoon, de hoge priester, zijn beroemde woorden, besef toch dat het in jullie eigen belang is. Dat één man sterft voor het hele volk. Zodat niet het hele volk verloren gaat. Daar heb je het weer, verloren gaan. Zodat niet het hele volk verloren gaat. Beter één die nu sterft. En dat de rest van onze samenleving in goede orde blijft. En niet de woede van de keizer over zich afroept. Ja, dat zat er achter. Maar, zegt de evangelist, hij sprak de profetie uit dat Jezus zou sterven voor het volk. En ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Dat sterven van Jezus blijkt meer te zijn dan een noodlottig bijverschijnsel. Dat is zijn keuze. Zijn keuze voor ons. En het is alsof Jezus die verlorenheid van een leven zonder God over zichzelf uitroept. En zo ons in het licht stelt. En het bijzondere is dat er een aanduiding in het verhaal is. Dat Jezus dat zo heeft beseft. En dat is deze opmerking dat hij zo bewogen was. Het staat er ook weer met veel nadruk. Hij was diep bewogen. En dan denk je, ja, logisch. Zijn beste vriend was dood. Ja, zeker. Maar het opvallende is dat dat nog een paar keer terugkomt in Johannes. Dat hij diep bewogen was. En wanneer? Steeds als het erom gaat dat hij de dood zelf in de ogen ziet. Als Judas hem gaat verraden, dan is Jezus ook weer diep bewogen. En als er over gaat dat de grote nacht van het lijden aanstaande is, is hij diep bewogen. En het is alsof Johannes wil zeggen, door ook nu al te zeggen, hij is diep bewogen, er loopt iets door dat grenzeloze verdriet van Jezus heen. Er loopt doorheen het diepe weten, ik ga die verlorenheid in. En ik geef jullie het leven. Dat is de weg waarlangs God een wereld redt en overstraalt. Weggegeven. En daarom vieren we kerst. Het is wel waar dat het kerstfeest niet het allergrootste christelijke feest is. Maar het is wel het feest waar alle lijnen al samenkomen. Het feest dat hij gekomen is. En misschien hebben de engelen wel gezegd, doe het niet. Ga niet naar Bethlehem. Niet doen naar die aarde. Niet doen. Te gevaarlijk. En hij ging wel. En hij wist wat hij deed. En hij wist dat hij geboren werd om onze verlorenheid op zich te nemen. En zijn hemelse heerlijkheid ons te schenken. En daarom vieren wij kerst. Maar het is wel goed om het te vieren met deze grote woorden. Kerst is natuurlijk ook feel good. Ik voel het helemaal mee. Kerst kan zijn feel good. Maar God beware ons ervoor dat dat het enige is. Wij kunnen niet zonder de grote woorden. Zijn zoon weggegeven. Opdat we niet aan de verlorenheid worden prijsgegeven. Liefde. Ja, en geloof. Ik nodig jullie uit om te gaan staan. En om te zeggen, o Heer, kom in mijn leven. Zonder u gaat het niet. Val ik ten prooi. Grijp mijn hand. Red me van de vertwijfeling. Wees mijn Jezus, mijn redder. niet zo goed als in de nabijheid van God te leven. Maar ook niet zo verplichtend. En daar willen wij ons nu rekenschap van geven. Ik wil u de 10 woorden van het verbond voorlezen in een vorm waarin de christelijke gemeente zegt: Heer, we willen nu ook echt niets liever dan dicht bij u leven en dan zo als u het bedoelt. Ik lees u die bewerking voor waarin de gemeente zich het niet meer laat aanzeggen, maar zegt: ja, we willen het doen. En dan zingen we aansluitend: Heer, doorgrond mijn hart. Hemelhoog 374. Zegt u het in uw hart mee, tegenover God. Met uw woord in ons hart. Van Johannes 3, vers 16. En onze handen, vaardig tot uw werk, spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naaste, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste van de mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord. Zo willen wij doen. Heer onze God. Geprezen zij uw naam. En sterk ons in de kracht van uw geest. Amen. twee vrouwen in dat verhaal werden aangesproken op hun geloof. En nu is er geen land in de wereld waar ze niet zijn. Mensen die Jezus' hand vastgrijpen. En zo zullen wij nu in verbondenheid met de wereldkerk antwoord geven op die heel open en directe vraag van Jezus aan ons allemaal. Geloof je mij nou? En we zullen met de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel, die op deze dag door miljoenen en miljoenen christenen in de mond wordt genomen om antwoord te geven op die vraag. Met die woorden zullen wij nu zeggen, ja Heer, met heel ons hart willen wij door onze vertwijfeling heen uw hand vastgrijpen. Ik nodig u weer uit op te staan en we zingen aansluitend aan de geloofsbelijdenis een hele oude kerkelijke hymne. Te Deum Laudamus, wij loven u, o God, belijden u als Heer. En zo vormen we ook een gemeenschap met christenen van al heel lang geleden. En tekent zich al iets af van die enorme scharen die niemand tellen kan. En die staat voor de troon. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan, volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, wereldwijde, algemene kerk, de apostolische. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.
Thank you.
Wanneer je graag wilt napraten, doorpraten of met iemand wilt bidden, dan is daar ook gelegenheid voor aan het einde van de dienst. Er zal achter in de kerk zullen gemeenteleden klaar zijn die dat graag met ze doen. Dus ook daar van harte welkom. De collect in deze dienst is voor de stichting Vluchtelingen in de Knel. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Arend en Tine Kastelein. Zij wonen in Aalst-Waalre. Wie wil de bloemen brengen? Ja, dankjewel. Aanstaande donderdag, 20 december, wordt er weer een kerstviering georganiseerd in het Pieter Ijfhuis. De bewoners waarderen het zeer als er vanuit onze gemeente mensen zijn die dit feest meevieren. En het begint om 10 uur. 'S Middags om 5 uur is het weer feest. Kerstfeest voor de kinderen. Alle kinderen zijn daarvoor uitgenodigd met hun ouders. Maar ook de opa's en oma's en andere familieleden die het leuk vinden om dit mee te maken zijn van harte welkom. Rolf en Petra Pelleboer zullen kort iets vertellen over de marriage course die binnenkort begint. Even naar voren vragen.
Goedemorgen. Komend jaar komt er weer een marriage course. Cursus over het huwelijk. U ziet ook de banner daar. Vanuit diverse kanten uit onze kerk kwam er deze vraag. En ook in de CGK bleek dezelfde behoefte. Toen de taakveldouderling Lia ten Hoven en ik een programma bedachten voor komend jaar, bleken Bart en Trudy Moret van de CGK die ook te organiseren.
Wat is nou zo'n marriage course? Je krijgt in 7 avonden tips, tools en verdieping voor je relatie. Tijdens deze 7 romantische, inspirerende en gezellige avonden ontdek je hoe jouw relatie sterker kan worden. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, in je partner en in je relatie. De focus ligt op jullie twee. De cursus doe je tegelijk met andere stellen, maar het bespreken van de thema's voer je altijd met z'n tweeën. Hoe ziet zo'n avond eruit? Diner voor twee, dus ongestoord bijpraten met elkaar. Genieten van heerlijk eten. Je kijkt en luistert naar een inleiding en video over 7 verschillende onderwerpen.
Ja, waarom eigenlijk zo'n marriage course? Het is een soort van APK, zeg maar, voor je huwelijk. Goed onderhoud. Ook groei in je relatie. Er staat altijd nadrukkelijk bij dat het niet is als je problemen in je huwelijk hebt. Dan moet je andere wegen bewandelen. Maar ja, jullie weten, ik ben arts. Voorkomen is beter dan genezen. En ik las laatst 4 op de 10 huwelijken in Nederland strand. Dit is nog meer dan ik dacht. Ik dacht 1 op de 3, maar 4 op de 10 echtscheidingen. Alle leeftijden van getrouwd zijn welkom. Als je net getrouwd bent of, nou, zoals wij afgelopen week, 37 jaar, het is allemaal goed. Er zijn 4 fasen van je huwelijk. Kijk maar eens op de website in welke fase u zit, zou ik zeggen.
De avonden zijn op zaterdagavond. De eerste avond is 12 januari in het grootste kwartier. Van 6:30 tot 9:30. Uiterlijk 4 januari moet je je opgegeven hebben. Bij Bart en Trudy, het kan ook bij ons. Er zijn al 2 echtparen die zich hebben opgegeven. Er is nog plek voor 6 stellen. Kun je echt niet op zaterdag en wil je heel graag meedoen, dan kun je ons benaderen om te kijken of we een groep op een andere avond kunnen plannen. De kosten zijn €95 per stel voor alles.
verkopen.
En het is, deze cursus is ook geschikt voor niet-christelijke echtparen.
Dan nog een tip als je denkt, oei, 7 avonden. Aan de ene kant geweldig, aan de andere kant, hoe red ik dat met mijn kinderen? Ik ben toevallig ook coach van de Oekraïne-groep. De jongeren van de voelt hem al. Altijd win-win. Die jongeren moeten heel veel geld bij elkaar harken. We gaan komend jaar ook nog met een vliegtuig in plaats van met een busje. Dus is nog duurder. En ik vermoed, toevallig ben ik coach. Maarten en Lisette Lakenveld zijn coach van de andere Oekraïne-groep komende zomer. Ik vermoed dat er heel wat jongeren zijn die graag zullen willen oppassen als u denkt van een avondje uit. Dank u wel.
We willen gaan danken en zullen voorbeden doen voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld. Ik noem een paar namen vooraf. Eerst die van Ruben, kleinzoon van Arend en Tine Kastelein. En voor wie de familie Kastelein beter kent, zoon van hun dochter Miranda. Deze kleinzoon van Arend en Tine, die blijkt onverhoeds, is dat aan het licht gekomen, een zeer ernstige vorm van botkanker te hebben. En wordt daarvoor nu behandeld. Dat heeft uiteraard heel veel schrik gegeven. Het bijzondere is dat Ruben zelf en zijn moeder en vader, ouders zijn overigens gescheiden, maar daarin gaan ze eendrachtig, trekken ze samen op. En bij Ruben en zijn ouders niet alleen verslagenheid, maar ook veel vertrouwen en positiviteit. En dat voelen Arend en Tine ook. En zij vinden het heel fijn als wij ook in onze gemeente, naast vele andere kerken waarin voor Ruben gebeden wordt, ook tot de Hemelse Vader zullen gaan in dat vertrouwen om zich over Ruben en zijn ouders en verre gezin te ontfermen. Dat zullen we doen. En wat de bloemen betreft, Arend en Tine waren deze week 50 jaar getrouwd. En gelukkig hadden ze hun feest al kunnen vieren een paar maanden terug, toen deze schaduw er nog niet overheen gleed. Ik noem de naam van Geesje Slot. De operatie die was aangekondigd heeft inmiddels plaatsgevonden en is goed verlopen. En nu is het je richten op verder herstel. En daar zullen we voor bidden. Genoemd is al de kerstviering in het Pieter Ijshuis. Daarvan wordt gezegd, het is toch belangrijk dat jullie dat ook in je gebed aan de Heere God blijven opdragen. Het aantal mensen loopt de laatste jaren wel wat terug, dat komt, maar het wordt nog steeds als heel waardevol ervaren dat we dit doen. En ook waardevol is het contact met gemeenteleden. Dus gemeenteleden die van ons uit op die dag in het Pieter Ijshuis komen, zullen merken heel welkom te zijn. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat u in deze enerverende, soms sombermakende tijd, waarin soms ook in ons eigen leven dingen kunnen gebeuren die ons tot vertwijfeling kunnen brengen, dat u naar ons toe komt, de deur naar ons toe opent en in Christus onze God wilt zijn. Reddend, machtig, zingevend. Zo dat het perspectief niet is een uitgebrande planeet, maar het koninklijk bruiloftsmaal in uw troonzaal. Help ons om met de grote woorden die we vanmorgen gehoord hebben, ons voor te bereiden op het kerstfeest. En om daarbij ook gelovig ons leven in uw hand te leggen. En wees u bij hen voor wie het in het bijzonder in deze tijd lastig is. Het zij doordat het graf akelig dichtbij komt. Het zij doordat ze zich dood alleen voelen. Het zij doordat een andere vorm van verlorenheid hun leven dreigt te vergallen. O Heer, red hen ervan, kom hun leven binnen en spreid uw licht voor hen uit. En zo noemen we ook de naam nu van Ruben Mosselman. En wij danken u dat hij in uw licht leeft en ook het erge dat hem overkomt wil verwerken. In vertrouwen op u, uitzienen naar u. En wij voegen ons bij de velen die u voor hem bidden. O Heer, zegen alstublieft alles wat ondernomen wordt om die gemene ziekte te bestrijden. Geef genezing, wilt u hem sparen en wilt u uw geest van vertrouwen en rust elke dag opnieuw bij hem en de zijnen doen zijn. Wij danken u dat Geestje Slot weer een stap verder is en bidden u dat ze nu goed mag gaan herstellen. En wij bidden u voor allen die aankijken tegen een operatie, binnenkort of iets verder weg. Leg uw rust in hun hart. Wij bidden u voor uw oude volk Israël, van wie er nog altijd zoveel zijn die in Jezus niet de Messias, het eeuwige leven, de opstanding hebben herkend. Och Heer, wees trouw aan al die afstammelingen van Abraham. En laat uw Heilige Geest ook in die kring zijn machtig werk doen, bidden wij u. Wilt u in onze eigen kerk ook uw machtige werk van de Geest doen? En zo zegenen alles wat gebeurt om het geloof te voeden en te onderhouden. Wees u bij de krimpende kerk in het westen en de groeiende kerk in het zuiden en in het oosten. Geeft u alles wat we nodig hebben en vooral dat we in de verkondiging van het oude en altijd levende evangelie niet verslappen, maar daaraan trouw blijven. En wilt u de dingen die we doen om naar buiten te treden als kerk ook alstublieft rijk zegenen. We denken aan de open Emmausochtenden, de hulpverlening op het gebied van schuld, verwerking zoals die vanuit onze kerk wordt geboden. En komende donderdag de kerstviering in het Pieter Ijfhuis. Heer, maak het ook weer een pareltje van licht voor de mensen daar. Wij bidden u voor deze wereld. Krakend in haar voegen. Regeringsleiders die soms niet voor of achteruit kunnen. Alle grip op de problemen lijken te verliezen. O Heer, wees u met allen die verantwoordelijkheid gekregen en aanvaard hebben om een land of een groep landen te leiden. Wilt u ze wijsheid geven en moed. En we bidden voor vluchtelingen in de knel. Blij dat we iets kunnen doen, al is het maar in de vorm van een collecte. Heer, zegen dat werk dat gedaan wordt om vluchtelingen in de knel, nee, niet te redden uit die verlorenheid. Maar wel ze tekenen van licht te laten zien. En wilt u met uw belofte en uw aanwezigheid voor zo talloos velen hoop geven. O God, waar zouden we zijn zonder u? Als u de deur naar ons niet opendoet, die wij in onze geschiedenis als mensheid hebben dichtgeslagen. Wij prijzen u voor Jezus Christus en uw Heilige Geest. Vandaag en voor altijd. Amen. De collecte wordt nu gehouden. Dan komen de kinderen terug. En dan zingen we aan het einde van de dienst in verbondenheid met het oude volk Israël. Psalm 103, vers 4 en 5. Hallo.
Ik kreeg net te horen dat het de bedoeling is dat ik iets vertel waarom ik het lied gekozen heb. Dus ik moest dat bedenken. Nou, het makkelijkste was, ik vind het een heel mooi nummer. Maar wat mij het meest aanspreekt in deze tekst, of in dit lied, is het nummer, of het tekst. So let go my soul and trust in him. The waves and wind still know his name. Dus ja, ziel, de ziel moet in God vertrouwen. En de golven en de wind die gehoorzaam ook naar zijn naam.
Ontvang in geloof de zegen van onze God. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.